Nogmaals, goedemorgen allemaal, de vakantiegangers, nieuwe mensen, van harte welkom. De Heere zegene u. We zijn heel blij dat u er bent. En we zullen luisteren naar wat de Heer tot ons te zeggen heeft. Hè? Vandaag is het thema liefde. En genade. Liefde en genade. En de vorige keer heb ik tot u van hart tot hart gesproken. En vandaag wil ik mijn dankbaarheid tonen uit het diepst van mijn hart. Ja, na het nare bericht dat er bij mij kanker werd geconstateerd, heb ik zoveel kaarten, e-mails, telefoontjes, appjes, persoonlijke gesprekjes, bemoedigingen gekregen. Ook van buiten de gemeente in heel Nederland. Ja, hoe weten ze dat allemaal? Maar ik wil u daarvoor heel, heel hartelijk danken. Ook namens Priscilla en ook voor alle gebeden en voorbeden. Die hebben ons echt heel goed gedaan. En de Heere zegen u allen uitermate. En de zondagavond na die boodschap hoorde ik dat de Spaanstalige groep drie dagen en drie nachten voor ons zouden gaan vasten. Nou, we wisten niet wat we hoorden. Kippenvel kregen wij. Heel, heel erg lief. Dat is echte liefde. Echte broederlijke liefde, zoals de Heere Jezus het bedoeld heeft. Om voor elkaar te strijden, om voor elkaar te bidden. En zo'n groot offer kan alleen maar gedaan worden als de liefde van God in ons hart is uitgestort. Dat je leven wil geven voor anderen. Een 3 dagen vasten en bidden is niet niks. Ik kan het jullie niet terugbetalen. De Heere zegene jullie en geef jullie de rust en de vrede en alles wat jullie nodig hebben. En jullie krijgen sowieso de zegen daarboven. Het is een wel aangename, welriekende geur, een offerande, aangenaam voor God. Ja, door al die gebeden voel ik mij gedragen. Ja, ik hou van even photoshoppen. Dus ik heb dat even getekend. Maar dat voel ik zo. Door al die handen. Dat ik gewoon gedragen word. En daar dank ik u voor, ook voor. Dat heeft al zijn uitwerking. De Heer verhoort de gebeden. Ik ben erdoor versterkt. Ik voel dat ik genezen ben door zijn striemen. Ik word gedragen door al die biddende handen. En afgelopen jaar ben ik heel vaak naar het ziekenhuis geweest om bloed te laten prikken. Ze hebben me helemaal lek geprikt. Allerlei onderzoeken. En het was niet dat ik er met lode schoenen naartoe ging of met angst en beven. Maar het was gewoon niet prettig om daar naartoe te gaan. Maar na die gebeden heb ik een hele andere instelling. Een hele andere mentaliteit. Ik kijk nu uit naar die onderzoeken. Ik kan niet wachten voor een volgend onderzoek. Het is een heel ander perspectief. En ik verwacht en geloof dat de Heer grote dingen zal doen. Dat artsen mij nog een keer willen onderzoeken en dan zeggen, we kunnen niets meer vinden. Daar ga ik voor genezing. Ja, afgelopen weken heb ik ook een ander onderzoek gehad voor mijn longen. Daar was het eigenlijk om begonnen. En mijn longen zijn goed. Hebben slijm ook op de kweek gezet. En die was ook goed. Ik voel me gewoon nog 25. Hè? Ja, de Heer is goed. En dat komt allemaal door zijn woord en door uw gebeden. Ik wil met u lezen Romeinen 5... vers 1 tot en met 5 en vers 8. Romeinen 5, vers 1 tot en met 5 en vers 8. Ik zal het u even voorlezen. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij nu staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding terugbrengt, en de volharding ondervinding, en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is. Vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Ja, tot zover. Het thema is liefde en genade. We worden gerechtvaardigd uit het geloof in Jezus Christus. En niet door wat wij doen, niet door de werken, nee, door het geloof in Jezus Christus. En daardoor ontvangen wij verzoening en vrede in ons hart. En die vrede in je hart is zo heerlijk. Want als je een kind van God bent geworden, dan ontvang je die vrede. Die vrede met God en ook vrede met jezelf. En ja, eigenlijk hebben alle mensen dat gekregen. Toen wij geboren werden, kregen wij een eigenschap. Dat er een leegte is in ons hart. En die leegte kan alleen gevuld worden met de liefde van God. Met de vrede van God. Daarom dat de mens, en het maakt niet uit waar en hoe oud je bent, hoe jong je bent, de mens is geneigd om te zoeken naar die leegte. En iets in ons zegt, ik heb iets nodig. En dat is die liefde van God. Bijna alle religies die zoeken naar dat wat niet in hun hart is. Dat hun hart, hun ziel zal bevredigen. Dat die leegte gevuld zal worden. En daarvoor is Jezus gekomen. Zijn eerste opdracht was om de mensen weer terug te brengen tot God de Vader. En Jezus zegt dan ook, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En Hij is de deur. Niemand komt tot de Vader dan alleen door mij. Dus niet via Boeddha, Confucius, Mohammed of wie maar ook, maar alleen via Jezus. En als je in Hem gelooft, dan ontvang je die vrede en die liefde van God. Eindelijk is die leegte dan gevuld. Het is dan een soort thuiskomen. Die vrede is zo belangrijk. Daarin zit dat je verzoend bent met God. Je hebt vergeving ontvangen, maar direct krijg je ook de kracht om anderen te vergeven die je pijn hebben gedaan. En de liefde van God hebben we gekregen om allereerst God lief te hebben. Want wij kunnen eigenlijk niet lief hebben. We hebben die liefde van God hebben we nodig. Om je familieleden lief te hebben. Je broeders en zusters. Ja, om allen lief te hebben. Liefde en genade. Ik wil u iets vertellen over mijn ouders. In de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Dat was in Indonesië. Mijn vader werd gevangen genomen. En mijn moeder bleef achter met haar twee kinderen. Mijn twee oudste broers. En het was een zware tijd. Soms hadden ze geen eten. En mijn broers die roken eten. En ze zeiden, mama, ik ruik eten. Ik heb honger. En mijn moeder probeerde ze te troosten. En soms at mijn moeder niet en gaf ze het eten alleen aan haar kinderen. En als ze eten hadden, was het meestal uit blik. De hele oorlog hadden ze bijna altijd uit blik gegeten. Totdat ze er echt helemaal beu van werden. Alleen maar uit blik. Er was niks anders te verkrijgen. En eindelijk was de oorlog voorbij. En mijn vader werd bevrijd. En hij kwam thuis. En mijn moeder zag hem van ver aankomen met een hele grote jutezak. Dat bracht hij mee. En toen ze... En wat was er in die jutezak? Allemaal blikjes. Blikjes met eten. In de gevangenis, in het kamp, dacht mijn vader aan zijn gezin. Aan mijn moeder en de twee kinderen. En elke keer, als hij het kon, deed hij een blikje in een jutezak. Of deed hij het opzij. Ja, toen mijn moeder dat zag, toen vloog ze hem om zijn hals. En ze dacht van, oh, soms kan hij zo hard zijn. Maar toch is er liefde in zijn hart. Nou, ik hou toch zoveel van hem. En dat is liefde. Dat was even tussendoor. En door Jezus hebben we ook toegang tot de troon van God. Tot God de Vader. Door het geloof mogen wij staan op die genade. Dat is onverdiende gunst. Lees u thuis Romeinen 10 en 11. De hoofdstukken 10 en 11. Daar staat dat God zijn handen uitgestrekt heeft naar het uitverkoren volk van Israël. Maar ze waren ongehoorzaam, tegensprekend, rebellerend tegen God. En er staat ook dat God is gevonden door anderen. God is gevonden door ons. Door degene die niet naar hem zochten. Of die niet naar hem gevraagd hebben. Wij hebben niet naar hem gezocht. Wij hebben niet naar hem gevraagd. Maar, en wij waren toen heidenen. Wij waren een wilde olijfboom. We hebben nergens recht op. Maar uit genade, enkel uit genade, zijn wij ingeënt in die olijfboom. En gisteren was een storm geweest. Heeft u die takken, afgebroken takken, aan de kant van de weg gezien? Nou, de Israëlieten die God of de Heere Jezus verworpen hebben, die zijn ook afgebroken van de olijfboom. Maar God is machtig om die afgebroken takken dor en verdord, om ze weer terug te doen in de olijfboom. En dan worden de Joden en gelovigen in Christus één. Gelooft u dat? En wij zijn in Jeruzalem geweest, in een conferentie van David Wilkerson. En in die conferentie waren ongeveer 2000 mensen die de conferentie bijwoonden. En op de eerste avond, het was een hele fijne conferentie, maar op de eerste avond werd gevraagd of de niet-Joden wilden opstaan. En dat was verreweg de meeste. Er waren, ik schat, zo'n 1700 mensen die stonden op. En ze kwamen van over de hele wereld. De meeste uit Amerika. Dus 1700 niet-Israëlieten en 300 Israëlieten. Dat waren wel Messiaanse Joden. Dus die geloofden in de Messias. En toen werd er gevraagd of de 1700 christenen willen bidden voor de Joden. Dus wij moesten onze handen op hun leggen. En dat was heel fijn. Dus 1700 legden hun handen op die 300 Joden. En op de tweede avond werd gevraagd of die Messiaanse Joden op wilden staan. Dus die stonden 300 op. En toen werd gevraagd of zij, die 300, voor de 1700 wilden bidden. Nou, en dat deden ze. Oh, dat was echt. Maar er kwam zoveel kracht uit. Dat was zo fijn. Dat was zo powerful. Dat is de toekomst. Dat de Israëlieten die geloven, de ware kinderen Gods, die zullen straks een eenheid vormen in Jezus Christus. Ja, Israël is het uitverkoren volk van God. En wij niet. En het is dus enkel genade van God dat wij zijn kinderen mogen zijn. En van die hele grote massa, van die miljarden volk, pikte God ons uit. Hij pikte ons uit. Uitverkoren. Uitgekozen door God. Niet dat wij goed zijn, maar God is goed. Het is enkel genade dat wij uitgepikt zijn. En in vers 5 staat, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. De liefde van God wordt in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. Het is ons gegeven. De liefde is de basis van de acties van God. Van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Geven. Liefde is geven. God de Vader gaf zijn enig geboren zoon. Hij hield heel veel van zijn zoon. Maar hij gaf zijn zoon uit liefde voor ons. Omdat hij een raadsplan had. Omdat hij een reddingsplan had voor ons om te redden. En Jezus gaf zijn leven. Hij stortte zijn bloed uit. En Jezus gaf zijn bloed. Hij gaf zijn leven voor ons. En de Heilige Geest gaf de liefde. Geeft de liefde van God in ons hart. Hij stort uit de liefde van God. En wat is het resultaat? Als wij de liefde van God hebben, dat is ook eigenschap van geven. Ruim hart geven. Wij kunnen geven. Ja. Jezus gaf zijn leven. We hebben geen liefde uit onszelf. Ik hoor nog een collega zeggen van, oh, deze keer heb ik deze vrouw zo lief. Deze keer is het anders. Het is echte liefde. En hij zou voor de derde of de vierde keer trouwen. Ah, deze keer is het anders. We hebben geen liefde. Ja, de Nederlandse taal is zo arm. In de Griekse taal worden er drie woorden gebruikt voor liefde. Er zijn drie vormen van liefde. Dat is agape. Agape is de hoogste vorm van liefde. En dat is de liefde van God. Onzelfzuchtige, opofferende, dienende liefde. En dan is er ook nog phileo. Dat is broederlijke liefde. Dat is vriendschap in menselijke relatie. En dan is er ook nog storge, dat is liefde voor de familieleden, maar dat is een modern Grieks woord, staat niet in de Bijbel, dus die slaan we over. En het derde is eros, dat is hartstochtelijke, lichamelijke liefde. Ja, het gaat om de liefde van God. Liefde is ook de drijfveer van God de Vader. De schepping is uit liefde gemaakt of gedaan. De hemel en aarde. Het raadsplan is uit liefde. God gaf de wet aan Mozes uit liefde. En ook aan het volk van Israël. Maar al gauw merkte God dat de mens niet in staat was om de wet te doen. En daarvoor was Jezus gekomen. En Jezus kwam met een hele andere benadering. Hij kwam heel anders als de schriftgeleerden en de fariseeërs. Die waren de leiders van het volk. Jezus kwam met liefde voor het volk, voor de armen. Hij kwam op voor de armen. En een hele andere benadering, een hele andere houding. De schriftgeleerden hadden dat eeuwen geleerd en gepraktiseerd. In de wet staat bijvoorbeeld oog om oog, tand om tand. Dat is als jij geslagen wordt, dan mag je terugslaan. Als je broer gedood wordt, dan mag je gelegaliseerd, mag je die andere terugvermoorden. Maar Jezus kwam met revolutionaire ideeën. Jezus zegt, heb uw vijanden lief. En op de Sabbat leek wel de hoogste en de heiligste wet van de schriftgeleerden en fariseeën, die wilden ze stipt navolgen. Maar Jezus is Heer over de Sabbat. En hij mag mensen genezen op de Sabbat. Hij mag werken op de Sabbat. En de apostel Paulus, die waarschuwde de Galatiërs dat ze niet terug moesten naar de wet. Want er waren bekeerde Joden die hun zeiden dat ze weer terug moesten naar de wet. Maar we leven niet meer onder de wet. Maar we leven onder de genade. We kunnen ook de wet niet doen. Als we één wet breken, dan hebben we de hele wet gebroken. Alle wetten gebroken. Maar Jezus is juist gekomen. Hij heeft de wet vervuld. En hij heeft ons de genade gegeven. En indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat onze zonden vergeven worden en wij worden gereinigd van alle ongerechtigheid. Maar we moeten oppassen dat wij niet zullen worden als die schriftgeleerden en fariseeën. Want zij leefden echt onder de wet. En ze konden de liefde en de genade van Jezus niet begrijpen. Laat staan al die wonderen en tekenen die hij deed. Ze zagen hem alleen maar de wet overtreden. In hun hart, omdat ze onder de wet leefden, was er alleen maar oordeel en straf. Als je de wet gebroken hebt, dan moet je geoordeeld worden, moet je gestraft worden. En er staat ook in de Bijbel dat we ons moeten spiegelen aan het woord van God. Moeten ons spiegelen aan het woord van God. En dat moeten we zeker doen. Ons spiegelen aan het woord van God. Kijk naar het woord van God. Lees het woord van God. Maar naar mijn mening wordt het ook vaak verkeerd gebruikt. Want wie is het woord van God? Jezus is het vlees geworden woord van God. Als we ons spiegelen in het woord van God, dan zien we Jezus. Hij is puur, heilig en rein. Hij heeft de wet vervuld. En we hoeven niet ons daarin te spiegelen, dat we onszelf zien, maar we moeten zien dat dat Jezus is. Want hij is perfect, hij is volmaakt. Net zoals broeder Hans vorige week gezegd heeft, als een Israëliet, een zondaar, bij de priester kwam met een lammetje, keek de priester niet naar de zondaar van, oh, je bent fout geweest of je hebt dit gedaan. Maar de priester die nam het lammetje aan en die keek of het lammetje volmaakt was, of het gezond was en helemaal rein was en niet verminkt. Ja, als wij ons spiegelen in het woord van God en we kijken naar de letter en naar de wet en niet naar Jezus, dan zullen we falen. En zullen we vallen, zullen we terugvallen onder de wet. Daar waren die fariseeën en die schriftgeleerden elke dag mee bezig. Ze spiegelden zich in de Torah. En ze dachten dat ze geweldig waren, dat zij de wet deden. Maar ze hadden niet in de gaten dat ze de letter, alleen maar de letter zagen, de kennis. Ze leefden onder de wet en oordeel was in hun hart. En als je de wet niet doet, dan word je gestraft. Bij de fariseeën was het zo. Punt uit. En dan krijg je ook zulke toestanden dat ze bij de tempel in hun gebed, dat staat in Lucas 18, er staat een fariseeër en een tollenaar. En de fariseeër die bad, o God, ik dank u dat ik niet ben zoals andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. Die fariseeën dacht dat hij goed bezig was. En hij roemde alleen maar zichzelf. Ik. Maar hij had al een oordeel in zijn hart over die tollenaar. Die tollenaar was een zondaar. En wat deden ze met die overspelige vrouw in Johannes 8? Ze trokken die vrouw. Ze had overspel gedaan. Ze trokken die vrouw aan de haren. En ze sleepte haar over de weg. En ze gooide haar aan de voeten van Jezus. En die fariseeën leefden onder de wet. En ze dachten alleen aan oordeel. Ze wilden die vrouw oordelen. Maar hun hoofddoel was om Jezus te pakken. En ze zeiden tot Jezus, de wet van Mozes zegt dat zulke vrouwen gestenigd moeten worden. En wat zegt u dan? En hiermee verzochten ze Jezus om iets te kunnen beschuldigen. Maar Jezus, die bukte zich en die schreef met de vinger op aarde. En er zijn maar twee plekken in de Bijbel waarin beschreven staat dat de vinger van God schreef. En dat is in Deuteronomium, dat God schreef in de twee stenen tafelen en in dit schriftgedeelte. Dat Jezus schreef op de aarde in Johannes 8. Jezus gaf dus geen antwoord. Maar de fariseeën en de schriftgeleerden die werden woedend. En die bleven hem vragen, want ze roken hun overwinning. Dat ze Jezus konden beklagen. En Jezus die stond op met die beroemde woorden. Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. Jezus bukte zich weer en schreef voor de tweede keer in de aarde. Ja, we weten niet wat Jezus geschreven heeft. Heeft hij de zonde van die vrouw geschreven? Heeft hij de zonde van de fariseeën geschreven? Heeft hij de wet geschreven? Dat staat er niet in. Dat weten we niet. Maar toen de schriftgeleerden en fariseeën dat hoorden, wat Jezus zei, toen werden ze in hun geweten overtuigd. Eerst gingen de ouderen weg en daarna de anderen. De Heilige Geest was daar. Ze werden overtuigd. Ze konden op dat moment tot Jezus komen. Maar ze deden het niet, omdat ze zo vastgeroest waren in de wet. En ze liepen kwaad weg en ze gingen weg van Jezus. En Jezus werd daar achtergelaten. Natuurlijk was daar ook de schare. Maar hij was daar alleen met die vrouw. En Jezus is als een gentleman. Er was geen verwijt, geen oordeel in zijn hart. Enkel liefde. Haar zonde zou Jezus aan het kruis dragen. En Jezus vroeg aan haar of er iemand was die haar kon veroordelen. En er was niemand. En Jezus zei aan haar, dan veroordeel ik u ook niet. En ga heen en zondig niet meer. Ja, als Jezus niet oordeelt, dan moeten wij dat ook niet doen. Hij waarschuwt onszelf dat wij dat niet moeten doen. En als wij toch die drang hebben om anderen te oordelen, dan moeten we onszelf goed onderzoeken of wij misschien nog onder de wet leven. Ja, bij de mens is het gewoon zo. Het is in de wereld zo. Eens een dief, altijd een dief. Eens een moordenaar, altijd een moordenaar. Eens een overspeler, altijd een rokkenjager. Maar bij God is dat niet zo. Bij God is er genade. En die genade is gekomen door Jezus. Vanuit die liefde van God. De moordenaar aan het kruis had misschien wel een aantal mensen vermoord. En hij werd veroordeeld. En het was terecht. Maar hij geloofde in Jezus. En hij kreeg vergeving. En Jezus zei aan hem dat hij zo in het hemelse paradijs zou komen. Dat is genade. Ik wil met u lezen 1 Thessalonicenzen 4, vers 9 en 10. 1 Thessalonicenzen 4, vers 9 en 10. Wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf. Want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Want u doet dat ook ten opzichte van alle broeders die in heel Macedonië zijn. Wij roepen u er echter toe op, broeders, dat nog veel meer te doen. Ja, en vers 10 wil ik nog één keer voorlezen, maar dan even iets anders. Dan gaan we even terug naar dat u voor mij gebeden hebt. Want u, vers 10, want u doet dat ook ten opzichte van alle broeders en zusters die in Westervoort wonen. Dat heeft u dus ook gedaan. Door te bidden voor anderen. Door te bidden voor Priscilla, voor mij. Ja, Max, jij woont ook in Westervoort, ook voor jou, Julian en ik. We bidden voor elkaar. Ja, dat is heel fijn. Maar vers 10b staat dat we niet moeten stoppen. Dat we nog meer moeten doen. Maar bid en strijd en vast voor anderen. En binnenkort hebben wij een nachtelijke bidstond. Ik wil u vragen, zet u in om te bidden voor anderen. En om u in te zetten. Ja, we hebben het gehad over de liefde van God. Dat de liefde van God in onze harten is uitgestort. En de Heilige Geest die acteert op de liefde, vanuit de liefde van God. Hij reageert op het bloed van Jezus. De wet zegt, gij zult niet doden. Gij zult geen overspel plegen. En als je onder de wet leeft, dan leef je in angsten. Dan loop je op eieren om die wetten maar niet te overtreden. Dan op die manier lijkt God een boeman. Maar met de komst van Jezus is daar het nieuwe verbond. De komst van liefde en genade. En de Heilige Geest beweegt ons vanuit die liefde van God. Gij zult geen overspel plegen, staat in de wet. Maar in het nieuwe verbond is het anders. Natuurlijk moeten wij geen overspel plegen, want de wet blijft natuurlijk de wet. Maar de Heilige Geest drijft ons op een andere manier. In je hart voel je dat de Heilige Geest diep in je hart tot je spreekt. Niet van, gij zult geen overspel plegen, maar een hele lieflijke stem van, luister naar je vrouw. Luister toch naar haar adviezen. Wees een keer stil. Laat alles los. En neem de tijd met je vrouw. Koester haar. En dat doet de Heilige Geest echt op een lieflijke manier. Maar zo ook bij de vrouw. Steun hem. Bid voor hem. Kook zijn lievelingsgerecht. Vertroetel hem. Dat is de taal van de Heilige Geest. Dat is de taal van de liefde. Op een lieflijke manier. U weet het wel, het hooglied van de liefde kunt u lezen in 1 Korinthe 13. En hier wordt ook alleen maar het Griekse woord agape gebruikt. De liefde van God. Dus als u dit leest, dan gaat het om de liefde van God. En de Heilige Geest wil ons daarin helpen. Dus dat wil ik met u lezen. 1 Korinthe 13, vers 1 tot en met 8a en vers 13. Dus 1 Korinthe 13, vers 1 tot en met 8a en vers 13. Dat is het laatste hoor. Ik zal het even voorlezen. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde van God niet, dan zou ik klinkend koper of een schallend cymbaal zijn geworden. Op aarde zijn er ongeveer 6000 talen. Misschien is er één taal van de engelen, dat weet ik niet. Maar al zou ik alle talen spreken en had de liefde van God niet, dan was ik maar een klankbord. Ik was nutteloos. Vers 2. Al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En al zou ik het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten. Maar ik had de liefde niet. Dan was ik niets. De gave van profetie, de gave van geloof, zijn indrukwekkend en kunnen spectaculair zijn. Kennis en openbaringen. Ja, maar als we dat gebruiken zonder de liefde van God, dan zullen wij vallen en dan zijn we niets. Vers 3. Al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde van God niet. Het baatte mij niets. Al zou je alles geven aan de armen en je leven geven, zonder de liefde van God, dan is alles voor niets geweest. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. Dit is wat de Heilige Geest in ons wil werken. Geduld. Vriendelijkheid. Denkt u aan de oproep van morgen om naar het asielzoekerscentrum te gaan. Dat wij onze vriendelijkheid zullen laten zien. En niet jaloers zijn als anderen gezegend worden. Maar wees blij dat ze gezegend worden. En niet stoer doen. En niet belangrijk doen van, oh, ik doe het wel even. Of, oh, dat heb ik weer gedaan. Nee, zo werkt de Heilige Geest niet. Vers 5. De liefde van God handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. De liefde van God handelt gepast. Niet verkeerd, maar netjes. Als een gentleman. Zachtjes. Niet je eigen belang of eigen eer. En niet verbitterd worden. Dit gedeelte is heel moeilijk voor de mens. Geen kwaad denken over anderen. Dat zegt de Heilige Geest. Denk geen kwaad over anderen. Dat is liefde. Oh, vers 6. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Dus niet blij zijn over de ongerechtigheid. Zonde is zonde. Dat moeten we niet goedkeuren. Maar we moeten ons verheugen over de waarheid. We moeten blij zijn over de waarheid en in de waarheid blijven. Vers 7. Zij bedekt alle dingen. De liefde van God gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. Heeft iemand iets gedaan? Bedekken. En wat betekent bedekken? Bedekken betekent verzoenen. En goed gelovig zijn. En hopen dat alle dingen goed zullen gaan. En ook zullen gebeuren. En moet ook alles kunnen verdragen. En vers 8a. De liefde vergaat nooit. De liefde van God blijft altijd bestaan. Hemel en aarde zullen voorbij gaan. Maar het woord van God en de liefde van God, die blijft bestaan. En vers 13. En nu blijven geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de meeste van deze is de liefde alleen. Deze drie zijn er nu. Maar straks hebben we geen geloof meer nodig als we in de hemel zijn. En hoop is ook overbodig geworden. En dan blijft er alleen over de liefde van God. Dit is de boodschap over de liefde en de genade. Ja, wie zijn wij dat wij de liefde van God mogen ontvangen? En wat is de mens dat wij zijn genade mogen ontvangen? Het is een onverdiende gunst. Ja, alles is geschreven in de lucht. We hoeven maar naar boven te kijken. De aarde is vol van de glorie van God. Er was een wonder nodig om de wereld te scheppen. Om alles op zijn plaats te zetten. Er was een wonder nodig om de sterren in een sterrenbaan te zetten. Om de maan te hangen in de lucht, in de hemel. Het hele universum, dat is een wonder. Maar toen hij uw ziel en mijn ziel gered en gereinigd heeft, dat was een wonder van liefde en genade. Dat was een wonder van liefde en genade. En dat heeft Jezus gedaan. Jezus heeft gezegd, het is volbracht. ervaren we zijn liefde niet en genade niet. Ervaar je nog die leegte in je hart? Schreeuw, roep tot God. En je mag ook voor je zoon of voor je dochter bidden. En roepen tot God, Heer, dat ze toch die uw liefde en uw genade mogen proeven. De Heere zegen u met de boodschap over liefde en genade. Amen.